Leuk, die 40 wedstrijden per jaar. Maar uiteindelijk gaat het er maar om één. Het WK in Dubendorf. En daarom is dit de grote voorbeschouwing van De Schuine Kant.
En nog maar een week voor de boeg is Hogerheide traditiegetrouw de generale repetitie voor de strijd om de regenboogtrui. De krachtsverhoudingen zijn dan al veel eerder in het seizoen duidelijk geworden, maar de maand januari kan soms gekke dingen doen. Renners vliegen in en uit naar Spaanse trainingskampen, sommigen komen op het nippertje terug van een schorsing, en anderen hopen misschien stiekem al op het einde van de lange winter. Je zou zo'n hunkering naar de lente dan ook verwachten van de vrouw met Dominicaanse roots. Maar juist zij lijkt geen genoeg te krijgen van dit crossseizoen, nu ze zich de afgelopen weken meer en meer ontpopt als de koningin van de cross en van de klassementen. De eerste van die klassementen had ze voor het grijpen, op de schuine kant van Hogerheide. Met een sprint omhoog op de Stairway to Heaven leek ze brand en worst van zich af te schudden, totdat haar wiel bleef hangen in het mulle Brabantse zand en haar fiets van de helling viel. Een kampioene zonder fiets, maar wel met moraal. We hadden het al goed gezien afgelopen zomer. Onze geheime crossliefde is aanstaande zondag de favoriet voor de trui. Ceylin del Carmen Alvarado.
Welkom bij alweer de 9e aflevering van De Schuine Kant.
En wat voor een?
De grote WK-voorbeschouwing. Met Hogerheide nog vers in het geheugen. Als definitieve, hoe zeg je dat? Afsluiting eigenlijk van het voorseizoen van de aanloop naar het grote WK. Naar de plek waar je die trui kan winnen.
Het laatste gerecht voor de climax. En we gaan wel even uitpakken. Hè? Ik wil dat we echt heel uitgebreid naar het WK toe gaan praten. Want het is zo leuk. We hebben misschien de afgelopen seizoenen vooral het WK gekeken. En dit seizoen, van het begin af aan, de crossen in Amerika.
De eerste
ik ben er even tussenuit geweest, maar we hebben heel veel crossen gekeken.
We kunnen niet vaak genoeg zeggen dat we hier de eerste keer zaten toen het buiten nog 33 graden was, zo'n beetje.
Ja, het is ongelooflijk. Nu is het eindelijk echt cross weer. Maar de cross die we in ieder geval altijd hebben gekeken, het WK, die komt eraan. Dus ik moet zeggen, mijn hart maakt wel een sprongetje.
Ja, het mijne ook. Al is het alleen maar omdat je dan weer weet naar wie je mag kijken in die mooie trui. Ik vind het altijd zo'n vette trui, die WK-trui. Hij valt altijd op, eigenlijk ook bij het baanwielrennen, bij het wegwielrennen en op de mountainbike. Maar ook als je door de modder ploegt en daar dan die mooie gekleurde strepen zo tussenuit ziet. Ja, ik vind het echt gek. Ja, goede trui.
Ja, het is gewoon de eye catch.
Dat is het. En het is natuurlijk de titel die erachter zit. Dat je altijd blijft zeggen, het is de wereldkampioen.
Je hoeft maar één wedstrijd te winnen en je bent het. Dat is het mooie, dat het dus heel vaak niet gelopen is zoals je verwacht. Hè, bijvoorbeeld, we waren dit weekend in Hogerheide. Er zijn jaren geweest dat Lars Boom bijvoorbeeld, ook toen het WK daar was, de favoriet was. Maakt het niet waar. Mathieu zelf is twee keer favoriet geweest voor een WK, dat hij het niet deed.
Nee,
dus
zeker.
Het ligt nog helemaal open. Dus we gaan daar eens lang en breed over praten. Maar nog een paar kleine dingetjes die niet met het WK te maken hebben, toch? Heeft alles in het cyclocross nu met het WK te maken?
Uiteindelijk is alles gericht op het WK. We zeiden het eigenlijk vorige week al. Toen werd op het moment dat wij hier zaten op te nemen bekend dat Denise Betsema weer terug mocht keren. De details kenden we op dat moment nog niet. Maar we vroegen ons meteen al wel af, zou ze mee mogen naar het WK?
Ja.
Inmiddels weten we dat dat niet het geval is.
Het is toch wel bijzonder, hè? Want ze heeft haar comeback dus gemaakt.
Ze werd meteen tweede.
Ja, vorige week bespraken wat er nou precies aan de hand was. Maar het had ook nog wel een beetje een... Want de dag daarna was pas een persconferentie. Ja. Toen gaf ze dus aan wat er speelde.
En toen zei ze, als ik het goed heb, dat ze een vervuild supplement had gekregen of had genomen. Waardoor deze waarders er dus waren.
Ja, en ik heb het idee dat ze dat er wel een beetje kampen pro en anti-Betsema nu beginnen te ontstaan. In het peloton ook.
Vind je dat gek?
Nee, helemaal niet gek. Alleen, je hebt je straf dan gehad. En dan is natuurlijk de vraag, hoe word je daar nou opgevangen?
Ja, de mening van sommigen is eigenlijk, je hebt iets gedaan dat niet mag. Dus doei. Blijf maar weg.
Ja, en dan wordt het een kwestie van, geloof je haar? Geloof je dat dit de reden is? En waar het uiteindelijk op neerkomt. Wij vroegen ons af, gaat ze mee naar het WK? Nu heeft de bondscoach Gerben de Knecht besloten dat hij rust wil in het team. En dat dat ook een belangrijke reden is om haar niet op te nemen.
Ja, dat vind ik vanuit de Knecht geen gekke gedachte.
Ik ben benieuwd hoe die andere rensters er nu in staan. Daar zullen ze misschien niks over zeggen. Hoe de vrouwelijke toppers erin staan.
Als zij slim zijn, zeggen ze daar niet te veel over. Want je maakt allerlei dingen los. Zeker ook voordat de WK-selectie bekend was. Ja, wisten zij veel. Misschien gaat ze wel mee. Ja, dan heb je meteen gezeik in het team. Op het moment dat je al iets gezegd hebt. Stel, iemand had gezegd... Ja, ik vind het schandalig als zij meegaat. Of ik geloof haar niet. Diegene zich dan meteen persona non grata voor de WK-selectie? Of is het dan inderdaad helemaal uitgesloten dat Betsema meegaat? Ja, ik zou lekker ook mijn mond houden tot na het WK. Als je er überhaupt al iets over wilt zeggen. Misschien is dat een strijd die Betsema zelf maar moet voeren.
Ja,
ze heeft in ieder geval laten zien dat ze sterk is.
Nou precies, ja, dat is het ding. Er was wel een reden om haar op te nemen. Puur op prestaties, want ja. Eerste cross terug en ze werd tweede. Ze had normaal gesproken ook aan de wereldbeker meegedaan. Waar het niet dat haar resultaten geschrapt zijn, waardoor ze dus niet meer top 50 staat. Ik had het wel willen zien hoor. Het was een cross waarbij het heel lang bij de vrouwen dicht bij elkaar bleef.
Absoluut.
Maar goed, Betsema is er niet bij.
Nee, dat is uiteindelijk de conclusie. Ze werd tweede, maar mag niet mee.
Nee. En voordat we het over het WK hebben, moeten we het natuurlijk hebben over de cross van gisteren, van Hogerheide. Teun.
Ik zat op het puntje van mijn stoel.
Man?
Ja, sorry man. Jij appte mij op zaterdagavond, geloof ik. Dat je naar Hogerheide ging zonder mij een plekje in de auto aan te bieden. Maar goed, dat vergeef ik je. Nee hoor, ik had al andere plannen en ik dacht ik kan het lekker vanaf de bank ook bekijken.
Om alles heen te zetten, je had meegewogen hoor.
Precies, oh, gelukkig. Andries staat in het veld, dan hebben we meteen...
Reporter te plaatsen.
Precies, de twee gedachten van iemand die het kijkt van de tv en jij kijkt het vanaf het veld.
Perfecte voorbereiding, want je hebt alles goed gezien.
Ik heb alles goed gezien, ja zeker. Ik was niet klokslag 3 uur op de bank, maar 3:10. Dus vanaf ronde 2,5 ongeveer heb ik ingeschakeld.
Dan heb je dus de vrouwenkoers wel gemist, dus, hè?
Nou, niet helemaal. Want ik zat in de auto en bij Langs de Lijn hadden ze wel een verslaggever die dan, denk ik, ergens in een kamertje zat met 4 tv's voor zich. Want die moesten zowel verslag doen van het veldrijden als van nog wat andere wedstrijden. Volgens mij ook nog iets met short track, geloof ik.
Eén en dezelfde persoon.
Ja. Ja, dat noemen ze dan bij het voetballen. Hebben ze een aparte verslaggever die altijd naar Ajax gaat. Bijvoorbeeld als Ajax in de Champions League moet spelen. Maar voor alle andere wedstrijden hebben ze altijd iemand in het matchcenter. En dat is volgens mij gewoon iemand die naar 6 livestreams kijkt. En dan zegt bij Barcelona, Juventus staat het 1-0. En bij een andere wedstrijd 2-1.
Prima baantje.
Precies. Maar deze hadden ze dus ook bij de cross voor de vrouwen. Ik denk dat ze op die manier ook de mannencross verslagen hebben. Maar zo heb ik dus een beetje de vrouwencross gevolgd.
Ik vind het vrij leuk verhaal.
Vanuit de auto.
Om erachter te komen dat je dus niet zoveel ervan gehoord hebt. Maar laten we heel veel beginnen met... ik ben dus naar Hogerheide gegaan met onder andere...
Heb je daar de vrouwencross gezien?
Ik heb hem gezien, ja.
Gelukkig.
Ga ik vertellen hoe dat allemaal ging. We waren met onder andere Michiel, die ook meerdere foto's voor ons iedereen al heeft gemaakt. En,
staat weer een mooie online trouwens op onze Instagram.
Ja, we gaan onze socials even spekken de komende dagen. Want Michiel heeft mooie dingen geschoten. Ik ben wel eens eerder in Hogerheide geweest. Een paar jaar geleden toen het helemaal besneeuwd was. Toen was het echt een soort ijscross, super glad. Nu was het dus niet zo onderscheidend, omdat het droog lag. Het was eigenlijk, de omstandigheden waren perfect. We stonden gewoon een paar uur lang in de zon. Ik had thermokleding aan, jongen. Ik was super voorbereid. Ik had het gewoon heet. Ik stond gewoon te zweten, te klotsen in mijn schoenen. Omdat ik twee paar sokken over elkaar aan had. Het was niet nodig. Het was echt heerlijk weer.
Ja,
veel volk
dag.
Bij de cross. Echt goed om te zien dat wat dat betreft ook de cross in Nederland leeft. Natuurlijk, Hogerheide staat goed te boek. Een mooi moment, hè, zo'n week voor het WK. Dat je nog even die helden kan zien.
Er zit nog een mooie naam op ook. De GP Adrie van der Poel.
Ja, want die cross is dus in het leven geroepen als voor het afscheid van Adrie. Zo is het begonnen 20 jaar geleden. En nu dus Mathieu dus die... laat maar verklappen, hij won voor de 5e keer.
Ik wou zeggen, die hem weer eens op zijn naam schrijft.
Ja, maar het begon inderdaad met de vrouwencross. En daar was het veld eigenlijk niet uit elkaar te slaan. Volgens mij na een paar ronden reden er nog steeds 17, 18 vrouwen in één lint. Ongelooflijk.
Maar waar ligt dat dan aan? Ligt het aan dat de grote namen geen zin hebben om tempo te maken of niet kunnen? Of ligt het aan een te langzaam of misschien wel te snel eigenlijk parcours, waarbij het heel moeilijk is om überhaupt die afstand te creëren?
Dat laatste sowieso. Het was een heel snel parcours. En ook, dit is natuurlijk de vormpiek van veel van iedereen.
Iedereen werkt toe naar dat WK.
Ja, dus dit is wel het moment om ook te vlammen. Maar ja, het lag gewoon heel snel. Ik bedoel, bijna geen modder. Wel sporen natuurlijk krijg je dan, maar er zit zo'n stukje met een bospassage waar je normaal gesproken grote verschillen hebt. Als het bijvoorbeeld een beetje nat ligt. Ja, nu is dat niet zo. En dan moet je als favoriet natuurlijk ook je moment afwachten. Want je kan niet een sprint rijden van 40 minuten. Dus vrouwenkoers was heel spannend. Ja, mega veel Nederlanders natuurlijk weer voorin. De vrouwen rijden allemaal door elkaar. Hè? Ook de belofte en de juniorenvrouw. Dus je ziet dan ook bijvoorbeeld de Nederlandse tenues van de juniorenvrouwen. En dan zie je, het veld was bijna 80 man.
Dat is echt een enorm veld eigenlijk.
Echt gigantisch.
Dat betekent ook dat als jij de langzaamste wordt, dat je eigenlijk na anderhalve ronde al gedubbeld wordt waarschijnlijk. Of na twee rondes.
Ja, maar dat is ook bijna niet gebeurd. Er zijn er maar 10 of zo uit gedubbeld.
Oh, dat valt nog mee.
Dus ja. Zo dicht zit het eigenlijk bij elkaar. Dus dat was prachtig. En het moment, we hebben er in de intro al even naartoe gepraat. Seilin, Worst en Brand, dat leken toch wel de sterkste. En het was echt afwachten tot gewoon de allerlaatste bocht. Daar zou het om gaan. Je loopt dan dus die trap op. Volgens mij zijn het 36 treden. Er wordt ook heel tijd zo omgeroepen. De Stairway to Heaven to Corendon vliegvakanties. Dat je denkt, nou oké, goede naam.
Oh, want dat is dat hangt dan aan de zijkant of zo.
Die sponsoren die trap.
Dus, oh, wat goed. Ja. Oh, hallo met Hoge Heide. Ja, met Corendon. Ja. Mogen wij de trap sponsoren?
De Stairway to Heaven. Heerlijk toch, hè? Dat iets in Hoge Heide de Stairway to Heaven kan heten. Vind ik al heel kult. Maar Alvarado gaat volgens mij in tweede of derde positie die trap op voor de laatste keer. Het is dus een langere trap dan je normaal ziet. Hè? En ze sprint hem daar de rest voorbij. Gewoon lopend.
Ja, ze klikt eerder in. Uiteindelijk boven toch ook?
Ja. Ja. En daarmee lijkt ze het verschil te maken. Ja, en ja, waarschijnlijk heeft iedereen het gezien. Ze blijft met haar voorwiel steken in het zand. Wiel klapt dubbel. En de fiets schiet gewoon onder de vandaan.
Want op dat moment, ze is die trap opgelopen, klikt als eerste in. En eigenlijk 50 meter later rijden ze het schuine kantje op. Het is geen enorm lange schuine kant.
Nee.
Maar het parcours is zo getekend dat je eigenlijk bovenaan de schuine kant, aan de bovenkant langs moet rijden. Bijna op het bovenste richeltje, daar ligt een klein spoortje. En ja, daar schiet ze over de stuur heen, klapt haar wiel dubbel en stuitert dus die fiets. Op de schuine kant naar beneden eigenlijk. Een meter of 2, 3 naar beneden, naar de hekken die onderaan de schuine kant staan.
Ja.
En terwijl zij door Brand en door Worst voorbij gereden wordt, al meteen, moet ze beneden die fiets gaan oppikken. En, ergste van al misschien nog wel, haar ketting is er ook nog af.
Ja, want je denkt als ze meteen de fiets heeft, dan kan ze door. En dan, even de context. Het ging dus ook om het wereldbekerklassement. 5 punten voorsprong had ze. Nou ja, omdat de cross zo zich zo ontvouwde, was het duidelijk degene die als eerste eindigt, hè, of in ieder geval tussen Worst en Alvarado, die pakte het klassement. Ja,
ja. Dat was echt een minimum puntenverschil. Ja, dat kon je overbruggen door winst.
Ja, of in ieder geval voor de ander te eindigen. Ja, ja. En ze wordt uiteindelijk zesde. Ik stond op dat moment net een frietje te halen. Je moet je voorstellen, je hebt overal die oversteekpunten natuurlijk bij de cross. Maar omdat het veld zo dicht op elkaar zat, moest je gewoon 5 minuten wachten voordat je kon oversteken. Dus nadat wij een frietje hadden, besloten we bij het grote scherm te blijven staan. Maar dat stond net onderaan of in de buurt van de schuine kant. Dus ik keek toevallig net naar die passage. En dan zie je er weg glijden. Toen keek ik naar het scherm om te kijken of ze de fiets weer kon pakken. Want die fiets was verdwenen uit zeg maar mijn eigen zicht. En ja, dat was toch een beetje een trieste. Ik had een beetje zo'n Henny Kuiper bij in hem gevoel, zeg maar. Hè? In Parijs-Roubaix, dat hij met die
hopeloos
lekke band staat.
Daar staat.
Hopeloos, ja, wat nu? En ze bleef wel rustig. Maar ja, ik vind dat ze nog eigenlijk heel nuchter is gebleven voor het verlies van een wereldbeker. Vind je niet?
In haar reactie of op dat moment?
Ja, de allebei eigenlijk.
Ja. Ja, nou zeker. Ik dacht wel even, ja, je wilt die ketting er zo snel mogelijk op hebben. En dat kan ook. Maar uiteindelijk wist zij ook op het moment dat ze daar wegschoof, dat haar grootste concurrente, die zat direct achter haar. Dus al had ze dat, al had ze in 2,5 seconden die fiets gepakt, ze had dit nooit meer dichtgereden. Want er was geen enkel punt voor haar meer om dit gat nog te dichten. Er was geen punt meer waar Worst een foutje kon maken. Was, ja, behalve als ze echt weggeschoven was in een bocht. Maar
het was de laatste bocht.
Dat kon niet. Dus het ging uiteindelijk om zorgen dat je goed over die schuine kant heen komt, de weg opdraaien en naar de finish sprinten. En op die schuine kant ging Alvarado onderuit. Dus ja, dit had je in een milliseconde moeten oplossen, wat natuurlijk niet bestaat. En toen wist zij dat het verloren was. Dus in die zin kan ze daar wel enorm in paniek van gaan raken. Maar ja, het maakt in dat geval niet meer uit of ze nou 6e, 10e of 15e wordt.
Ja.
Dit was toch al verloren.
Ja, het is dat we nog het WK krijgen. Ik bedoel, de climax van het seizoen. Maar anders vond ik dit toch wel het moment van het vrouwenseizoen, hoor, bij de cross. Ik bedoel, het was zo'n spannende cross. Ze gaven elkaar geen haarbreed toe.
Ze zaten de hele tijd op elkaars wiel.
Ja, echt bizar. En ook in wisselende formatie. Dus het belooft wat voor volgende week. Ja,
echt. Ik kijk er nu al naar uit. Maar we gaan er zo meteen enorm op voorbeschouwen. Laten we, voordat we echt naar de WK-voorbeschouwing gaan, nog heel even de mannencross doornemen.
Nou,
die heb ik namelijk precies gezien. Mathieu van der Poel zit in...
Dit is het al.
Ja, dit is het. Ja. Nee, laten we het kort schetsen. Ja. Jij hebt er toch gestaan, dus jij kan de sfeeraanduiding wel aardig doen. Maar Van der Poel, op het moment dat ik de tv aanzet, zitten we in ronde 3 ongeveer en hangt Van der Poel ergens in de 12e wiel, denk ik. Want ik denk... Oh jee.
Dat is wel even schrikken.
Oh, dan zullen we toch nu de wedstrijd die de naam van zijn vader draagt. Dan zul je net gaan zien dat hij het nu niet voor elkaar krijgt. En dat hij vandaag een slechte dag heeft. Oh, wat zegt dit over het WK? Totdat we in ronde 4 zitten, volgens mij. En hij besluit: nou, Lars van der Haar, Wout van Aert, daar kan ik wel overheen. Dus die springt een paar plekjes naar voren. Joris Nieuwenhuis zakt ondertussen wat naar achter. Dus die komen elkaar ook een keer ergens tegen. En we zitten in de loop van ronde 5 op een gegeven moment, als Van der Poel, denk ik, zijn 4e plek ongeveer heeft gekozen.
En ja, ik stond op een plekje, dus ik heb het niet helemaal
op
gezien.
Op een gegeven moment denkt hij in ieder geval, weet je wat? Ik heb eigenlijk wel lang genoeg afgewacht. En hij zet het ergens op een sprint. Er zijn er 2 die heel even mee kunnen en in ieder geval willen pareren. Dat zijn Toon Aarts en Eli Izerbiet. De 2 die eigenlijk strijden om de overwinning als Van der Poel er niet is. En strijden om plek 2 en 3 als Van der Poel er wel is.
Ja, je hebt altijd de best of the rest, maar dat is dan de besten van de rest.
Precies. En ja, zo rijdt Van der Poel eigenlijk rustig zijn rondjes om al heel snel 25 seconden te hebben en dat uit te bouwen.
Nou, dat vond ik vooral echt bizar, want... Laten we heel veel teruggaan naar het moment dat je niet zo goed weet wat je van hem moet verwachten. Nou, ook hierbij een enorm veld, dus we zoomen weer vooral in op Van der Poel. Maar je let toch op hem. Hè? Ik bedoel, je ziet dat het verschil niet gemaakt is. Maar hij zakt inderdaad ook door die groep heen. Wat je zei, plek 12, plek 10 ongeveer.
Dan zit hij nog wel verder naar achter, zit je te tellen. Dan zit hij op 14, 15.
Maar dan probeer je, als hij langskomt, als je er echt staat, wat sowieso fascinerend is. We hebben het al maanden over hem, maar om hem toch in actie te zien is echt... Zo imposant, hè? Die man heeft een mega atletisch vermogen. Het is bijna om bang van te worden. Je probeert hem te lezen. Je probeert iets aan zijn gezicht af te zien. Heeft hij die slechte dag bijvoorbeeld? Maar ja, ik denk dat Van der Poel ook maar gewoon probeert even de koers te lezen. Hoe zit het vandaag? Moet ik hier een sprint van 40 minuten gaan houden? Door op een parcours wat niet heel onderscheidend is, dat kleine gaatje telkens te behouden. Hij wacht gewoon tot half weg. En als je dan ziet hoe makkelijk hij het verschil maakt...
Volgens mij het maximum verschil was 53 seconden. En dan zie je zelfs dat hij er zoveel vertrouwen in heeft, dat het allemaal wel goed komt, dat hij in de laatste 2 rondes bij de balkjes gewoon even van zijn fiets afgaat.
Ja, voor de zekerheid.
Dat doet hij nooit. Als het erom gaat, dan doet hij dat niet. En in dit geval, hij ziet die balkjes en hij denkt, ja, waarom zou ik hier over mijn stuur stuiteren als dit misgaat? Hij kan het goed, hij hoeft het niet te doen, hij kan er prima overheen springen, met gewoon al zittend op de fiets.
Safety
maar hij besluit
first.
Er toch even vanaf te gaan, nou, dan weet ik het maar zeker. En zo wint hij.
En dat zegt misschien ook wel iets over de geest, hè, van de Poel, want hij schijnt wel ook nerveus te kunnen worden soms. Hij neemt dus toch soms het zekere voor het onzekere. Daar gaan we straks over hebben, want daar ligt denk ik ook het enige scenario waardoor hij hem niet kan gaan winnen. Het WK volgende week. Maar ja, hij neemt die voorzichtigheid en loopt over de balken. Heb je trouwens ook die man gezien die van zijn fiets gaat om over de balken te lopen en vervolgens toch nog valt?
Nee.
Ja, had ik dit ergens in gekeken, toch?
Ja, ik wou zeggen, had ik dit ergens in een herhaling moeten zien. Maar
ja, volgens mij een herhaling, ja. Ik weet ook niet meer wie het was. Misschien Walsleben of zo. Maar die, er was sowieso ook nog een keer een grote valpartij bij die
maar
poker.
Is dit de man die uiteindelijk ook zijn fiets weer oppakt, hem omdraait en vervolgens daarmee een collega-renner blokkeert?
Ja, volgens mij inderdaad iemand die ging spooklopen, ja.
Dan is het, zou het wel eens Marcel Meissen kunnen zijn.
Oké, okay, ja. Ja, dat was een heel, heel gek gezicht.
Heel bijzonder moment. Uiteindelijk wint Van der Poel dus met 38 seconden voorsprong op Toon Aerts.
En wij hebben aan het begin van het seizoen, in de eerste aflevering, een voorspelling gedaan wie de wereldbeker ging winnen. Tenminste, ik zei toen, de wereldbeker ligt helemaal open voor Toon Aerts om zijn tweede te pakken. Nou, nu heeft het niet het hele seizoen daarna uitgezien, want hij heeft eigenlijk geen wereldbeker gewonnen. Hè? Ze gingen er 4 naar Ely en 4 naar Van der Poel volgens mij.
Ja, zoiets. Ja,
maar hij heeft hem wel weer vrij steady gewonnen.
Constant tweede zo'n beetje, hè?
Dus ook hij kon weer juichend over de finish in Hogerheide. Net als vorig jaar. Toen won hij hem ook in de laatste cross pas het klassement van Wout van Aert toen nog.
Heeft hij mooi gedaan, die Toon.
Dus voor de man die een beetje pech heeft het jaar, toch lekker dat hij dat klassement pakt.
Ook met veel fietspech en zo. Maar laten we dit bewaren anders voor onze seizoensnabeschouwing. Dan is dit misschien het moment om de hele WK-voorbeschouwingen in te luiden.
Toon, wat is het WK? Dan moet je toch altijd heel...
Oh ja, wat is het WK? Het WK is uiteindelijk een wedstrijd om het wereldkampioenschap veldrijden. Over het algemeen gaat dat toch tussen Nederland en België. En daarvoor is een parcours samengesteld in Dubendorf. Gelegen,
vlakbij Zürich,
een beetje ten oosten van Zürich. Ja, daar hebben ze bedacht dat het een heel goed idee was om dat te doen op een oud vliegveld. Dus we crossen daar straks tussen de oude hangars en de landingsbanen op een vlak parcours. Waar enkele bruggen worden neergelegd om een klein hoogteverschil aan te duiden.
Volgens mij wel iets van 6 bruggen of
ja,
zo?
Ja, ik was aan het tellen geslagen, maar die telling heb ik ook ergens gestopt.
En er
maar
zijn ook 3 zandheuvels neergeplemd?
Ja, er ligt ook wat zand. Ze moeten tot 4 keer toe, zo te zien, door het zand. En ik tel hier in ieder geval 1, 2, 3, 4 bruggen. Dat is ook meteen het maximale hoogteverschil. En de moeilijkheidsgraad lijkt vooralsnog van het zand te moeten komen.
Geen koningin
etappe. Even afwachten. Nee, zeker niet. Even afwachten wat het weer gaat doen.
Maar het leuke is dus, de naam van de schuine kant. Vorig jaar geboren tijdens het WK in Beukensen. Er zit wel weer een schuine kant in. Het is op een aangebrachte zandheuvel dan weliswaar. Maar als het goed is, zit er een schuine kant op.
Ik heb eigenlijk nog geen foto's gezien van het Zürich. Ik heb alleen nog maar plattegrondjes van boven gezien.
Hebben de renners en de ploegleiders dat ook alleen nog maar gezien. Ik bedoel, het moet nog gebouwd worden natuurlijk, die bruggen, die zandhopen. Maar ik heb gezien dat er op het kaartje een soort schuine baan staat op een van die heuveltjes. Dus laten we het hopen. Dan zal dat meteen ook een van de...
Ik denk wel dat je goed je best moet doen om die schuine kant echt te gaan vinden. Maar laten wij het hopen. Maar het is inderdaad de plek waar vorig jaar Mathieu van der Poel eigenlijk zijn wereldkampioenschapstitel beslechten. Dus vonden wij het eervol om de podcast zo te noemen. En je hebt overigens gezien dit jaar dat hij wel op meer plekken de schuine kant... afgelopen weekend nog is hij beslissend. Dus laten we hopen dat er weer eentje in zit. Dat WK, dat wordt gehouden zowel zaterdag als zondag. Zaterdag op het programma, om te beginnen eigenlijk, de junioren vrouwen.
Dat is natuurlijk het mooie aan eigenlijk elke cross. Je hebt al die verschillende categorieën die wedstrijd rijden. Dus je kan daar al wat uit afleiden.
Ja, maar jij bedoelt wat er aan zit te komen voor de toekomst.
Ook dat, maar ook voor bijvoorbeeld de vrouwen en mannen elite. Die kunnen zien van oké, waar wordt de wedstrijd beslist? Wat zijn nou echt niet op papier de zware stukken of de lastige passages? Maar hoe is het bij die andere wedstrijden? Dus ik ben eigenlijk wel van plan om het hele WK te gaan kijken. Wat jij?
Ja, ik ook. Zoveel mogelijk in ieder geval. Om maar genoeg voorbereid te zijn op de grote wedstrijden die er zijn. Eind van de middag op zaterdag de vrouwen en eind van de middag op zondag de mannen.
Ik kan niet wachten, man.
Nee, man.
Ik ben
niet.
Vooral voor het vrouwen-WK hoor, ben ik wel ook heel enthousiast.
Maar het fijne is, we komen zo meteen op die mannen. Maar bij de vrouwen kunnen er natuurlijk heel veel mensen winnen. Sterker nog, volgens mij maken wij in elke categorie zo'n beetje kansen op goud.
Oeh,
het zou zomaar... Het is
gedurfde
een gedurfde uitspraak. Ik zal daar nog wel wat nuance in aanbrengen. Maar ik denk, als je bijvoorbeeld kijkt naar de junioren vrouwen.
Ja, want dat is de eerste wedstrijd.
Dat is de eerste wedstrijd op zaterdagochtend om 11 uur is die. Shirin van Anrooy zit daartussen. Puk Pietersen zit daartussen.
Puk Pietersen werd gewoon 16e afgelopen gisteren.
Ja, bij de elite.
Bij de elite.
Ja, maar ik bedoel maar. Die doet dan ook toch ook gewoon mee om de titel?
Absoluut.
Hebben we 2 uur later, begint het al bij de belofte mannen.
Mm-hmm.
Nou, daar zitten uiteindelijk ook niet de minste tussen. Daar
de
zit,
winnaar van gisteren.
Nou ja, een Ryan Kamp zit daar tussen.
Die won de cross, hè? Van,
de 123 cross.
Ja.
Ja, maar Pim Ronhaar doet het ook al het hele seizoen helemaal niet slecht. Wie weet dat die ook nog allemaal kunnen gaan strijden om een podium.
Bij de mannen onder 23 is wel die Fransman, Antoine Benoit, is wel...
Ah ja, dat is misschien wel ploeggenoot van der Poel, toch?
Ja, dat is misschien wel de grootste naam.
Ja, ja. Ik zeg kans maken op medaille, hè? Niet,
Tuurlijk, maar laten we die ook even
beschouwen. Nee, zeker. Ja. Die doet daar absoluut mee. Rijdt ook al. Nou ja, hoeveel wedstrijden heeft hij dit jaar gewonnen? In ieder geval een heleboel. Want als er voor Alpecin niks te vieren viel omdat Van der Poel niet meedeed en Alvarado niet won, dan won hij alsnog wel en dan kon alsnog de champagne op tafel.
Ja, zo leer je ze toch een beetje kennen op de social media. Hè? Dat doen ze goed bij Alpecin. Ja,
ik probeer ze gewoon een beetje te volgen.
Op 1 januari hadden ze al 4 zegens voor de nieuwe ploeg.
Volgens mij hebben zij op 1 januari ongeveer elke wedstrijd gewonnen die er was.
Ja, met die Benoit, met Alvarado, met... Van der Poel natuurlijk. Ja. En volgens mij ook nog in Zwitserland.
Zoiets.
Zo.
Ja. Ja, met David? Nee.
Nee, een andere.
Nou, iemand anders. In ieder geval. Zij hadden de nieuwe sponsor heel goed in de kijker gezet op 1 januari al. En ja, dit is wel te gek hoor. Die zaterdag wordt dus afgesloten om...
dit is wel te gek hoor, zegt hij. Ja, dat is een understatement.
Ja, dit wordt... Dus, nou, moeten we dit bijna bestempelen als de mooiste wedstrijd van het WK?
Nou...
De elitevrouwen.
Dat weet je nooit van tevoren.
Om 3 uur.
Want bij de mannen kunnen er ook grote verrassingen gaan plaatsvinden. Maar op papier is het ongelooflijk moeilijk om te voorspellen wie het gaat winnen bij de vrouwen. En is de kans dat het een Nederlandse winnares wordt wel heel groot. Dus dat is natuurlijk een bizarre combi. We hebben gisteren volgens mij 6 of 7 vrouwen in de top 10 gehad. En... er gaan maar 5 vrouwen mee, hè?
Dat is toch niet normaal? Nee. We hebben gisteren 7 vrouwen in de top 10 gehad. Laten we hem er heel even bij pakken. Gisteren hadden wij in de top 10 inderdaad... 5 vrouwen. Als ik snel... Nee, 6. Met Brand, Worst, Kastelein, Alvarado, Van Anrooy en Van der Heijden.
Ja, kan je nagaan. En Van Anrooy, die doet dus mee bij de juniorenvrouwen.
Ja, maar die wordt gewoon 6e. Zeg ik dat goed? Ik ga nu zomaar met cijfers smijten. Van Anrooy, die werd gisteren inderdaad... 7e. Net achter...
Alvarado.
Seilin. Ja, Alvarado.
Ja, ongelooflijk.
Prachtig. Maar goed, die doet dus mee bij de vrouwen junioren. Bij de vrouwen elite hebben wij ook een mooie selectie.
5 vrouwen, dus meer dan dat kunnen we ook niet in de top 10 krijgen.
Seilin en Carmen Alvarado. Annemarie Worst. Lucinda Brandt. Yara Kastelein. En misschien wel de minst bekende Geert de Hoeken.
Ja, maar die, ja. Nou ja. Er kunnen er toch maar 3 op het podium.
Er kunnen er 3 op het podium. En ik denk dat wij hiermee in theorie in ieder geval 4 vrouwen bij de eerste 4 zouden kunnen krijgen.
Ja, dat denk ik ook. Weet je nog hoe dit vorig jaar ging op het WK? Toen was het een Nederlands blok. 5 Nederlandse vrouwen tegen 1 Vlaamse en de Vlaamse won.
Dat is wel waar, ja. Ik vrees daar dus wel weer een beetje voor. En nou heeft Sanne Kant niet een al te best seizoen. Was vorig jaar misschien ook wel zo.
Ja, maar niet...
Maar niet dusdanig matig
als nu.
Toen zat ze er
vaker dichtbij. En nu hebben bijvoorbeeld Alvarado en Worst was vorig jaar ook al heel goed. Maar zeker Kastelein ook, die hebben wel echt nog een stap omhoog gezet.
Ja, ik...
Dus ik denk eigenlijk... Want we zouden ook onze voorspelling gaan geven. Onze top 3. Ik zet volledig in op een Nederlandse top 3.
Ja, ik durf daar ook wel op in te zetten. Ja.
Nederlandse top 4 zei je eigenlijk net al.
Ik zei zelfs al een Nederlandse top 4. Hoewel ik toch Sanne Kant als addertje onder het gras... zou ik nog wel voor me kunnen zien dat zij 3e wordt. Waarmee er toch een kleine tegenvaller voor ons is. Maar die gaat het nooit winnen.
Nee, ik denk het ook niet. En ja, ik heb het al aangegeven. Ik denk dat het voor ons, onze muze is voor Seilin.
Maar ze rijdt dus voor het eerst een WK straks bij de elite. Denk jij dat ze meteen eigenlijk van de poeltje doet en er meteen vandoor gaat met de titel?
Nou ja, ik denk het wel. Het wordt heel spannend, maar ze heeft dus besloten om af te zien van de deelname aan de onder-23 vrouwen. Waar ze eigenlijk bijna zeker die wereldtitel kan oprapen. Ik vind het van heel veel moed getuigen om dit te doen. Want je zal maar diegene zijn die aan het eind van de carrière nooit die wereldtrui heeft gehad.
Ja, omdat je te vroeg deze beslissing hebt genomen.
Ja. Kijk, wij dachten dat Elisabeth te lang had gewacht. Want die heeft volgens mij 7 keer meegedaan bij de belofte. Maar ik denk dat Alvarado, ondanks die schuiver van gisteren, dat ze toch de grote favoriet is.
Maar even nog, want ze doet inderdaad niet mee bij de onder-23. Ze rijdt toch alleen maar wedstrijden bij de elite. Dus het is leuk dat ze die trui dan heeft, maar ze mag hem toch nooit aan.
Nee, ook dat. Maar vergis je niet, gewoon een wereldtitel op je palmarès.
Dat is zeker waar. Ja.
Zij gaat niet voor een tweede plaats.
Nee.
Ik zet haar op 1 en ik denk, want we hebben natuurlijk een paar keer dit jaar een sprintje gezien tussen Alvarado en Worst. En Worst is wat sneller aan de meet. Dat is ook de reden dat Alvarado gisteren opgejaagd werd. En misschien dat die val gebeurde. Ik denk dat ze Worst eerder eraf gaat rijden. En dat Brand tweede wordt en Worst derde.
Oké.
Wat denk jij?
Waarom neem je Jarre Kastelein niet op in je voorspelling?
Ja, nou kijk, wij hebben nog zij heeft nog met ons een appeltje te schillen. En als ik dan nu te hoog inzet, dan...
Dat is waar.
Ja, ik bedoel, stel ik moet gaan crossen tegen de wereldkampioenen. Dat zit er gewoon niet in. Ik vind Europees kampioen al...
Dat is genoeg.
Als schrikbarend genoeg.
Dat is waar. Mijn top 3 is inderdaad ook Seilin op 1. Dan heb ik Annemarie Worst op de tweede plek gezet. Ik denk wel dat het niet aankomt op een sprintje op de meet. Maar ik denk wel dat Worst Brand voor zal blijven. En ik vrees dus een beetje dat Sanne Kant er nog tussen gaat zitten. Dus ik heb Sanne Kant op de derde plaats gezet. Omdat ik denk dat ze toch het op het WK een soort moment vindt om boven zichzelf uit te stijgen en om nog te laten zien dat ze dit seizoen met een beetje eer in ieder geval die trui heeft gedragen. En dat ze daarom derde gaat worden.
Voor de 4e keer op rij kunnen pakken.
Ja, ze gaat die titel niet pakken. Maar ze gaat wel derde worden.
Ja, nou, ik ben heel benieuwd. Maar jij zet Seilin ook op 1. Dus,
ik zet Seilin ook op 1. Ja, het is wat saai voor de voorspelling.
Ja, voor maar, de luisteraars. Wij zijn wel een beetje van slag als het gaat over Alvarado. Dat hebben we ook al eerder toegegeven.
Zeker.
Het zou toch heerlijk zijn als het er lukt, hè?
Heb je nou een voorspelling voor de vrouwen? In ieder geval je nummer 1 mag zometeen ook voor de mannen. Maar je mag zeker ook je hele top 3 insturen. Dan zijn we op alle kanalen te vinden onder De Schuine Kant. Of kan je mailen naar podcastdeschuinekant@gmail.com.
Ja, je hebt al aangegeven als iemand nou die beide top 3's helemaal goed heeft, dan hebben we een leuk prijsje.
Tuurlijk, ja, en misschien anders ook wel. Maar je krijgt in ieder geval iets moois of iets extra moois als je echt alle 6e plaatsen goed hebt.
Ja, precies.
Zullen we doorgaan naar de zondag? In.
Ja, dan de zondag.
Dat noemen we zo meteen de adressen en zo nog wel een keer. Zondag beginnen wij om 11 uur al met de junioren mannen. Nou kan ik daarvoor best wel onze hele selectie gaan opsommen. Maar ik denk niet dat we eraan te pas komen.
Nee, maar ik kan wel iets anders doorgeven. Want zondag gaan we even naar Dubendorf. Gaan we naar de weersvoorspelling. En dan zien we dat het, net als de hele week, de hele voorafgaande week, alleen vrijdag niet, de hele week gaat het regenen. Het gaat ongelooflijk regenen.
Dat maakt deze cross wel mooier.
Dus dat zou nog wel eens een heel interessant effect op het parcours kunnen hebben.
Modderig gaat het sowieso zijn. Dat kan bijna niet anders.
Ja, dus wat dat betreft, misschien wel in het voordeel voor de mannen die van de wat zwaardere cross houden. Ja. Je had het over de mannenbelofte.
Ja, de mannen junioren dus eigenlijk. Die gaan even kijken. Dus om 11 uur van start voor Nederland zijn dat Hugo Kars, Tibor Del Grosso, Danny van Lierop, Lucas Jansen en Bailey Groenendaal.
Een heerlijke naam, hè? Bailey Groenendaal. Ja. Bailey.
Maar
Tibor Del Grosso vind ik ook heel goed, hoor.
Maar Tibor moet het opnemen tegen zijn semi-naamgenoot.
Ja, de grote favoriet is natuurlijk Tibor Nijs.
Ah, de zoon van de influencer.
Zijn eerste WK gaat hij rijden. Ja. Maar Tibor heeft gisteren voor het eerst in lange tijd niet meer gewonnen. Hij werd derde in Hogerheide en hij verloor van een Zwitser. Hij verloor van, hoe heet hij, Lullo volgens mij?
Lilo. Ja, Dario Lilo heet hij. Tibor werd derde.
Dus wat dat betreft, dit is misschien de enige categorie waarbij de Nederlandse mannen, jongens, niet de favoriete rol hebben. Alle ogen zullen op Nijs gericht zijn. En het, ja.
Ook, als je kijkt naar de uitslag van gisteren, dan wordt Tibor Del Grosso, die wordt dan vijfde en Hugo Karst, die wordt achtste.
Er zal toch ook wel wat druk komen te liggen op de schouders van Thibaut Nijs. Eindelijk kan hij in de voetsporen van zijn vader gaan treden. Als het gaat om ook een wereldtitel behalen. Maar dan uitgelezen de week voor het WK. En daarom is Hoogheide zo leuk. Het is een repetitie. Het is een generale. En daar wint hij dan niet. Hij wordt derde. En dat is volgens mij dit jaar nog niet gebeurd.
Maar denk jij dus dat hij hier een soort tik van heeft gekregen? Dat hij zoiets heeft van... Oh, maar wat overkomt me nu? En de zenuwen. En ik moet daar de titel gaan winnen. En paniek. Papa, wat moet ik doen?
Nou, dat misschien niet. Het zat ook kort op elkaar. Volgens mij eindigt het in een sprint in Hoogheide. Maar tegelijkertijd, stel je voor, op zaterdag behaalt geen van de Belgische renners een medaille. Wat er misschien wel in zit.
Ja.
Hebben we net besproken, toch? Dat worden allemaal Nederlandse plakken. Dan is het misschien wel aan Thibaut die de enige Belgische wereldtitel hier kan gaan halen.
Ja. Dat is wel waar.
Ik denk dat het meer met hem gaat doen dan we nu denken.
Thibaut heeft overigens in Ruddervoorde wel een derde plaats behaald dit jaar. En er werd daarna gewoon Europees kampioen. Dus wat dat betreft is het een beetje eenzelfde idee. De week daarvoor minder presteren. Misschien is het juist wel voor Thibaut heel goed om nu een weekje rustig aan te doen en vervolgens te winnen.
Ja, een beetje... Psychologie van de koude grond.
Absoluut, ja, maar, dit is helemaal waar. Ja.
Ik zou het wel heel erg leuk vinden mocht Thibaut het gaan halen.
Ja, wij gokken op Thibaut en hopen op, nou, laten we zeggen, toch in ieder geval een mooie podiumplaats voor iemand als Tibor of Hugo.
Zou leuk zijn.
Zou mooi zijn.
Dat het een medailleregen wordt.
Ah, te gek. Bij de belofte vrouwen. Zouden we daar nog wat kunnen doen?
Dat?
Wat?
Te gek?
Ja?
Ja. Tuurlijk. Je zei het zo tussen neus en lippen,
nee,
maar echt, moet je voorstellen. Echt,
ja, tuurlijk.
Dat we in elke categorie een medaille halen.
Hoe meer medailles, hoe beter. Kom op, als we meedoen aan een kampioenschap, dan moeten we ook winnen.
Maar we verwijten, zeker als het gaat om wielrennen, de Vlamingen heel vaak, dat ze veel te chauvinistisch zijn, ook in het commentaar op tv. Maar doen we dat nu zelf niet ook een beetje?
Nou, ik vind dat in een commentaar op tv toch anders dan in een mooie beschouwende podcast.
Ja, mooi. Precies. Een hele inhoudelijke, objectieve podcast waarin we hopen op een oranje medaille regen.
Bij de onder 23 vrouwen die om 1 uur op zondag van start gaan, hebben wij in de selectie Inge van der Heijden, Manon Bakker en Annieke van Alphen.
Ja, schrijf maar op. Van der Heijden.
Ja, denk ik het ook, hè? Nou, moeten we daar nog langer bij stil blijven staan?
Nee, kom op.
Rijdt een goed seizoen.
Climax.
Heeft het vorig jaar goed gedaan. Nou, wat willen we nog meer? We gaan de grote climax. De elite mannen. Op de rol staan voor Nederland Stan Godrie, Sybren Wouters, David van der Poel, Joris Nieuwenhuis, Corné van Kersel, Lars van der Haag en
Mathieu van der Poel.
Zeker.
Die zijn 25e cross van het seizoen gaat rijden.
Daarmee tevens laatste cross.
Ja, inderdaad. En het kan zijn 24e overwinning worden. Hij heeft er maar eentje verloren, die cross waar hij...
Toen hij net terugkwam van zijn trainingskamp in Zuid-Spanje.
Ja, dat was hem. Hij werd derde, toch?
Ja.
Maar laten we het over het parcours gaan hebben, uitgebreid. Want je gaf al aan, bijna geen hoogteverschil. Alleen maar kunstmatig. En het wordt modderig, want het gaat waarschijnlijk veel regenen.
Ja.
Wat voor koersverloop is nou... Laten we het eigenlijk gaan omdraaien. Want we hebben het zoveel gehad over Van der Poel die alles wint. Wat moet er gebeuren? Wil Van der Poel niet winnen?
Dat is best wel een... dat is bijna een lastige vraag dan. Wat moet hij wel winnen? Ik denk bijna dat alleen pech... En met modder heb je natuurlijk wel wat meer kans op lekke banden en dat soort dingen. Dat alleen dat soort dingen Van der Poel echt van de titel kunnen houden. Het zal wel zo zijn dat hij harder moet werken bij modder. Het is veel moeilijker om op macht een verschil te creëren. Veel makkelijker. Want als hij een keer goed doorstampt, dan kan hij een verschil creëren. Dat is op modder natuurlijk moeilijker. Het is technisch wat ingewikkelder, want je glijdt onder haverklap weg. Dus in die zin zal Van der Poel nog geconcentreerder moeten zijn dan dat hij al is. Maar zal het toch voornamelijk zijn dat pech hem van de titel kan houden. En verder niet zo heel veel jaar een hele slechte dag.
Ja, ja. Of misschien het feit dat het dus niet... dat het dus heel vlak is en we een groep gaan zien die het lang bij elkaar blijft, zoals afgelopen weekend misschien half koers het geval was. Ik moet ook denken aan het EK. Toen hadden we ook een parcours wat niet zo heel erg tot de verbeelding sprak in Italië. Had wel heel veel geregend. Maar daar was het uiteindelijk gewoon de laatste ronde waar het op aankwam. Ja. Dat Van der Poel Isebiet kon kloppen. Nu is het wel meer in de piek van zijn seizoen. Maar ja, ik vind het ook baas moeilijk om een scenario te bedenken dat hij hem niet gaat winnen.
Maar vorige week zei jij toch tussen neus en lippen door. Ja, ik weet het niet helemaal zeker. Ik vrees er een klein beetje voor. Ik ben zo bang.
Ik ben wel een beetje bang, ja.
Waarom?
Ik ben wel een beetje bang. Door doordat deze cross... Die WK's staan natuurlijk helemaal op zichzelf. We hebben dat eerder gezien in Luxemburg een paar jaar geleden. In Bielès. Toen had hij heel veel pech met vier lekke banden, volgens mij.
Ja, dat is extreem.
Maar als een cross een WK gehouden wordt op een parcours wat al bestaat... kennen die renners het parcours? Weet je ook een beetje wat je kan verwachten? En hierbij, ik moet toch echt denken aan het EK van eerder dit jaar. Dan weten ze het zelf ook niet zo goed. Je hebt nog nooit die wedstrijd tegen je concurrenten gereden daar. En omdat het zo ongelooflijk vlak is, heel veel draaien en keren. Ik zie wel bijvoorbeeld een man als Thijs Aerts, als het slecht ligt, daardoorheen ploeteren. Misschien Van Aerts zelfs wel, zoals die dat in zijn goede dagen, als hij beter was dan Van der Poel, dat hij hem gewoon eruit liep in de modderstukken.
Ja, ben je er bang voor dat het heel veel lopen wordt en dat dat Mathieu daar het onderspit delft?
Ja, nou ja, we hebben het parcours niet gezien, dus het is...
Maar dat is toch...
Dat zou een scenario kunnen zijn. Ik zoek dus naar een manier hoe het niet zou kunnen gebeuren, zodat ik ook dat kan uitsluiten.
Er is toch ongeveer... Elk sport ter wereld heeft altijd een soort test-event. Als er een nieuw parcours ergens gebouwd wordt, bijvoorbeeld voor de Olympische Spelen, dan is een jaar van tevoren is het er al in dit geval het Tokyo test-event. Op het mountainbike parcours of op het wielren parcours of op het BMX parcours.
En bij het veldrijden is het WK zelf de test.
Exact. Ja, we beginnen straks met de testen met de dames onder 19 die op zaterdag aan de start staan. Ja, dat is toch eigenlijk ook een beetje raar.
Ja, het is wel vreemd. Het staat helemaal op zich. Wat dat betreft...
Er worden straks een paar hekken neergezet. Ja. Die zorgen voor wat bochtjes en wat achtjes. En er worden vier bruggen gelegd. Succes.
Ja, ja, dat is best wel opmerkelijk. Ja. Wat ik dus ook denk, is dat het is dus de enige keer per jaar, ja, met het EK erbij dan, dat je als landenploeg rijdt. Nu weten we dat de Belgen onderling, die nou, zeker in het verleden gunnen elkaar ook niet altijd alles. Denk aan Richard Groenendaal die won en Sven Nys die niet achter hem aan wilde rijden. Hij kreeg het hele Belgische volk over hem heen. Maar in dit geval is het natuurlijk zo duidelijk dat één man erboven uitsteekt. Ze zullen als blok gaan rijden. Dat kan bijna niet anders. En wat gebeurt er als we halfweg koers zitten? En Mathieu ligt niet in geslagen positie. Maar er is nog wel een groep van zeven Belgen om hem heen. Zal hij dan niet nerveus worden?
Ik denk dat Mathieu tot op een bepaalde hoogte wel nerveus wordt. Maar dat hij ergens ook zoiets heeft van... Jongens, jullie kijken toch allemaal maar lekker naar elkaar... Wie gaat er straks achter mij aanrijden? Want wie offert zich op? Daar zal de Belgische bondscoach toch ook een mooi lijstje van moeten maken. In welke volgorde gaat wie zich opofferen? En wie is de laatste spin in het web die voor de titel mag gaan? Dat moeten zij uitvechten. Ja, met alle respect voor Lars van der Haar. Maar die hoeft daar niet over na te denken. Want stel...
Mathieu, luxe probleem voor de Belgen.
Ja, bijna wel. Mathieu moet teruggebracht worden. Dan zal Lars dat toch moeten doen.
Ja, die hebben hele simpele, in ieder geval duidelijke stalorders. Maar heel eventjes kijken naar wat bijvoorbeeld Van Aert erover zegt. Die heeft trouwens al een wereldtitel meer dan Van der Poel op zak. Die heeft er al drie. Van der Poel nog maar twee. Wel grappig eigenlijk, want Van der Poel die heeft de afgelopen vier jaar bijna alles gewonnen.
Ja. Maar Van Aert over die wereldtitels.
Is natuurlijk wel de man die er dan vaak goed bij zit. Hij schrijft zichzelf niet naar voren als de man van de Belgen. Hij zegt, er zijn anderen die betere kaarten hebben. En hij wil eigenlijk zich in een knechtrol gaan opstellen. Hij start ook niet op de eerste rij. Heeft te maken met dat hij dus minder gekoerst heeft. Dat zal ook belangrijk zijn bij zo'n
absoluut.
Zo'n snel parcours wat het waarschijnlijk wordt.
Dan moet je je nog afvragen door al die modder.
Dat is waar.
Het is wel vlak, dus dat scheelt wel, maar... Nou ja, afhankelijk van hoe als het een week gaat regenen en het is door vijf wedstrijden daarvoor vijf keer een uur of vijf keer drie kwartier al kapot gereden. Moet je
ik
nog
denk
maar
dat
zien.
Ze niet meer kunnen vliegen straks na dit WK.
Dat hoeven ze niet te proberen.
Maar wat het interessant is wat hij zegt is, Mathieu is niet gewend dat er heel lang concurrentie in zijn buurt blijft. Dus we moeten hem zenuwachtig gaan maken. En daar hebben we de renners voor. Je mag je nooit op voorhand gewonnen geven. Dan is de grote vraag, Teun. Zijn dit de teksten die hij wel moet spuien? Is dit zeg maar de minimale hoeveelheid psychologische oorlogvoering? Of zit er wel wat in? Kunnen de Belgen Van der Poel nerveus maken?
Ik denk dat ze hem wel iets nerveus kunnen maken. Maar dat het, nou, ik denk dat het een beetje van beide is eigenlijk. Ze kunnen hem echt wel nerveus maken door heel lang bij hem te blijven. Maar hij heeft echt al zo vaak laten zien dat hij de sterkste is. En dat hij ook het slimste kan rijden. En dat hij niet bezwijkt onder druk. Dus dat Wout doet dit heel goed. Is heel slim. Zou ik ook doen als ik Wout was. Zeker ook in het belang van je teamgenoten. Nee, Van der Poel kan hier wel mee omgaan. En ook met mensen die een uur bij hem in de buurt blijven.
Oké, nou, gelukkig. Dus voor de luisteraars van de Mathieu van der Poel podcast, geen zorgen. De bondscoach trouwens van de Belgen zegt van de jongens staan al op één lijn. Dus geen zorgen daarover.
Over wie moet gaan halen.
Ja, en dat de koppen er gewoon dezelfde kant op staan. Dat er geen rivaliteit is. Zoals vroeger misschien wel eens het geval was. En ja, Teun, ik was dus gisteren in Hogerheide. En daar, je ziet dan altijd bij die verschillende plukjes mensen vlaggen staan. En dan hebben ze jassen aan en mutsen op met één naam erop. Dat zijn de supportersclubs. Je hebt ze waarschijnlijk ook wel gezien. Het is best wel bijzonder. Het is niet dat het een soort legioen aan Belgen staat. Nee, er staat een legioenetje Timmerlier. En een clubje Wout van Aert. En die staan, ja, ik vind dat zo fascinerend. Die staan dus elk weekend op een plek, vaak in België, met precies dezelfde mensen als het weekend daarvoor. Maar dan staan ze wel met hun eigen merchandise en hun eigen renner aan te moedigen. Dus ik ben hen even gaan vragen, wat is nou de manier voor jouw renner, voor de renner waar jij fan van bent, om Mathieu te verslaan?
Ja, want wij Nederlanders kijken allemaal naar Mathieu van der Poel. Nu sta ik even bij een fan van Timmerlier. Ja, hoe moet Timmerlier de wereldtitel gaan behalen?
Ja, gewoon in het wiel blijven zitten en een spurt afmaken. Simpel.
Ja, dat klinkt alsof het een wegkoers gaat worden.
Ja, maar volgens parcours wel, denk ik.
Ja, want daar is wel veel om te doen. Hè? Dus, ja, we gaan naar Zwitserland, maar niet de berg in.
Nee, het is volledig vlak. En als het terug blijft, is het de weg ritten.
Dus eigenlijk is Timmerlier misschien wel een beetje de favoriet.
Voor ons wel, hè? Ja, normaal, hè?
Ik sta nu bij de supportersclub, denk ik, hè, van Laurens Zweek. Ik zie allemaal mutsen met Zweek erop. Trots natuurlijk de nieuwe driekleur.
Ja, zeker.
Kan hij ook die andere trui gaan pakken?
Dat kan, ja. Dat kan. Die dag zal zeker komen, maar we weten niet wanneer natuurlijk. Maar ik denk wel dat dat mogelijk is.
Want wij kijken allemaal naar Mathieu in Nederland. Hoe kan hij Mathieu kloppen?
Ik denk in blok. Met een sterke Belgische ploeg en dat ze kunnen bij hem blijven, dan Laurens probeert altijd wel iets op het laatste.
Dus het moet zo lang mogelijk eigenlijk bij elkaar blijven?
Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel.
En het parcours, wat denkt u daarover? Want het wordt veel over gezegd, het is heel vlak, hè? En,
ja. Als het heel vlak is, dan zullen ze met veel bij hem blijven, denk ik. Dan zal het een heel moeilijke race worden. Als het gaat regenen, zoals ze voorspellen, dan kan het wel helemaal anders zijn.
Volgens mij bent u fan van Toon Aerts.
Zeker en vast. Ik ben fan van Toon Aerts.
Want wij vragen ons in Nederland allemaal af. Ja, Mathieu van der Poel, die gaat natuurlijk fluitend wereldkampioen worden. Maar wat is nou het plan van Toon Aerts om wereldkampioen te worden?
Rapper rijden, dat is Mathieu zeker. Ja, het zal aan de Belgen afhangen. Hè? Hoe dat die onder elkaar zullen rijden. Hè? En wie dat er als kopman aangeduid wordt. Hè?
Denkt u dat Toon Aerts een kans maakt?
Zeker en vast, Toon Aerts maakt een kans, want het is een superrijder.
Sterke beer?
Een hele sterke beer, het is een aard.
Oh kijk, het zit diep geworteld.
Ja. Het is, zijn broer zelfs ook. Hè. Dat is een hele toffe familie, hele vriendelijke mensen. En met het hart op het juiste plaats.
Oké, maar dan is nog de vraag, hoe gaat hij winnen? Vorig jaar derde?
Ja, maar misschien ja, van een jaar.
Treedje hoger?
Twee treetjes hoger.
Oké, dit klinkt ambitieus. We gaan er naar kijken. In het Nederlandse kamp dan denken we, ja, Mathieu van der Poel heeft maar één cross verloren dit jaar. Maar een van de mannen die terugkomt is Wout van Aert. Ik sta hier bij de supportersclub volgens mij. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Dat klopt zeer.
Ik zie een muts met WVA, dus dat klopt. En wat is nou het plan van Wout om toch zijn vierde wereldtitel binnen te slepen?
Ja, dat is natuurlijk een moeilijke vraag. Maar wij hopen natuurlijk op een wereldtitel voor de vierde maal. En wij hopen dat het gaat lukken.
Is die weer goed genoeg hersteld ervoor?
Ja, wij denken van wel dat hij goed hersteld is. Want het is namelijk een omloop die naar zijn persoon of zijn maat gesneden is.
Het is niet al te lastig, hè?
Nee, het is vlak. En wow, met drie, vier hellingsjes dat we zeggen in België een muggenscheet.
Stelt niks voor?
Nee.
Hoe zit het eigenlijk met de rivaliteit bij de supporters onderling? Bij de Belgische supporters?
Ja, dat varieert. Dat varieert. Er is te zien wat of hoe. Want ja, vroeger was ik supporter van Nieuws Albert. En dat was met in de tijd Bart Wellens. En Nijs. En dat was niet even in dat... Niet altijd plezant.
Niet allemaal vrienden.
Nee.
Nou, ik wens u een heel fijne WK alvast. Gaat u daarheen eigenlijk?
Ja, wij gaan naar Zwitserland en wij willen hem natuurlijk op de eerste plaats.
Oké, ik ben heel benieuwd. Ik ook, Mathieu.
Ja, wij wordt van hart.
We blijven vrienden, hè?
Ja, zeker weten.
Sorry,
wat zegt u?
Wij zijn altijd als bal over de nul, als de Nederlands kunnen groeten, gaan we niet
wachten. Oh, nou lekker dan. Het is ook altijd hetzelfde liedje.
Je hebt vrienden gemaakt, of niet daar?
Kon je het verstaan?
Nou, dat laatste. Ik hoorde op een gegeven moment, we blijven vrienden. Nou, dat vond ik al heel optimistisch en mooi.
Nou, dat was de positieve insteek.
Maar wat ze nou aan het einde nog zeiden, dat was me niet helemaal duidelijk.
Nou, toen werd ik aangeklampt door een man met ongeveer 3 tanden nog in zijn mond.
Ja.
En die zei...
En een klein pintje op?
Als je een Hollander kan kloten, dan mocht je dat niet laten. Dus... Ik hoorde zoiets van toch wel verdeeldheid een beetje tussen de supporters. Van ja, ze willen toch uiteindelijk liever dat hun een eigen man wint. Sommigen zeiden zelfs, ik heb liever dat Mathieu wint dan een andere Belg.
O, dat maar, zijn ook best pittige uitspraken.
Ja, dat wilden ze dan weer niet in mijn telefoon zeggen. Excuus voor de geluidskwaliteit trouwens. Maar deze man die eindigde met, als je een Hollander kan kloten, moet je dat nooit nalaten.
Ja, dat moeten ze ook vooral gaan doen. Maar ik denk dat die Hollander er niet zo zenuwachtig van wordt.
Jij bent heel optimistisch. Ik hoop dat het gaat gebeuren. Ja, hey, wat vind je trouwens van de muggenscheetjes?
Ja, prachtig.
Dat is dus dat is het hoogteprofiel. Hè? Veel verder dan dat gaat het niet.
Muggenscheet. wat ze overigens nog wel zeiden, en dat is natuurlijk waar we het net ook al een beetje over hadden. Wat betreft de teamgeest in de Belgische ploeg. Ja, daar moeten ze het nog wel over hebben. Ze moeten wel zorgen dat iedereen op één lijn komt.
Ja.
Het is wel mooi dat die supporters dat ook delen. Maar goed, als die jongens er allemaal ook zo over denken als die supporters, dat ze het niet allemaal elkaar gunnen. Dus prima, dat zou voor ons gunstig zijn.
Ja, inderdaad.
Beetje chauvinistisch.
En het is
gedacht.
Uiteindelijk gewoon 7-7, hè?
Dat is ook weer waar, ja.
Want Van der Haar rijdt goed. Cornelis van Kessel had iets mindere dag gisteren.
Ja, maar rijdt op zich de afgelopen weken naar behoren. Joris Nieuwenhuis zit er een aantal keer best wel aardig bij. David van der Poel nog wel. Maar Sybren Wouters en Stan Godrie, leuk dat ze er zijn. Maar denk dat die...
Gaan we niet vooraan zien?
Nee, die gaan we niet vooraan zien. Terwijl bij de Belgen kunnen we bijna iedereen vooraan gaan zien.
En dan is de vraag nog uiteindelijk, we hebben de Belgen genoemd, de Nederlanders. Kunnen we het nog uit een andere hoek verwachten? Is het mogelijk?
Van wat ik de afgelopen tijd heb gezien, zou je hooguit kunnen zeggen dat Pidcock misschien nog ergens om de hoek komt kijken. Maar over het algemeen toch ook echt niet voldoende voor een podiumplaats.
Nog niet goed genoeg,
een aantal keren hebben we onze cultheld Philippe Orts nog ergens gezien. Maar als die top 15 rijdt...
Toch wel een klein beetje teleurgesteld. Ik hoopte toch dat hij er een beetje doorheen zou komen dit seizoen. Was natuurlijk derde in de nacht van Woerden.
Ja.
En ook in de wereldbeker wel eens enigszins voorin in het begin van de wedstrijd.
Philippe Orts. In Spanje wint hij alles.
Ja, hoe kan dat nou?
Ja, geen idee. Ik denk omdat het mooi weer is.
Ja, gisteren
omdat
plek
er niemand
20.
Veld rijdt.
Plek 20, ja. Toch jammer. En vorig jaar heeft hij dus heel lang in de top 10 gereden. Werd hij volgens mij uiteindelijk 12e. Ik denk dat we kunnen concluderen dat het van de Nederlanders en de Belgen moet komen. Eigenlijk van Mathieu en de bekende Belgen. Dus Steun, ik ga jou vragen. Jouw top 3 voor het WK veldrijden?
Mijn top 3. Mathieu... Gaat hem gewoon pakken op nummer 1. Of had ik de spanning moeten opbouwen?
Ja,
maakt niet uit, hè?
Het is wel meteen helemaal weg, inderdaad.
De hele tijd gezegd dat Mathieu... Mag jij hem zo meteen andersom doen?
Maar jij bent echt heel zelfverzekerd, hè? Er is niks tussen te krijgen.
Nee, er is niks tussen te krijgen. Mathieu pakt hem gewoon. Toon Aarts zet ik toch op nummer 2. Vind ik toch best wel steady om de tweede plek strijden het hele seizoen. En dan zet ik Iserbiet op 3.
Oké, okay, eigenlijk dezelfde uitslag als gisteren.
Ja, zeker. Ja, ik heb, nou, dat dacht ik ook. Ik dacht, dat was ook wel saai als ik dat doe. En toch ben ik het meest overtuigd dat dat de uitslag gaat zijn.
Oké. Okay. Nou, niet verrassen, maar wel...
Ik hoop dat...
Niet gek.
Nee. Wat denk jij dan?
De derde wereldtitel van Mathieu van der Poel komt er dus aan. Ja, ik heb echt wel een klein beetje de bibbers. Ik ben zo iemand die, zeg maar... als alle lichten op groen staan, dan ga ik nog een beetje twijfelen van... Ja, maar misschien gebeurt het niet. Terwijl als Mathieu van der Poel de underdog zou zijn, dan zou ik zeggen dat hij het gaat halen. Ik ben gewoon een beetje bang voor dat ene gekke scenario dat het niet lukt. Maar toch zet
maar dat
ik
scenario
op
hebben we net niet kunnen bedenken.
Nee, ja, dat
ja
komt,
hij, okay. Hij heeft 4 keer lek. Dat is wat kan.
Nou, als dat niet gebeurt, van der Poel op 1.
Prima.
En dan zet ik ook Toon Aarts op 2. Het wordt een beetje saai misschien.
Nee, Elisabeth op 3?
Nee. Ja. Timmerlier
op 3.
Ja. Ja, ik heb vertrouwen in Tim.
Mooi. Timmerlier ja.
En ik was een klein beetje
de derde plak, gisteren 5e.
Gecharmeerd van zijn supporters. Die zei, heb je dat gehoord? Het was heel grappig. Hè? Die zeiden van, ja, nee, maar hij moet gewoon de hele wedstrijd in het wiel blijven en dan in de sprint afmaken. Hij is de enige man die Mathieu kan kloppen in de sprint.
Ja. Ja, dat is natuurlijk wel een beetje waar.
Dus ja, wie weet...
We gaan het zien of de supporters gelijk hebben of wij een beetje in de buurt komen met deze voorspelling. Het evenement van het jaar, zo kan je het toch wel noemen, het WK veldrijden in Dubendorf. Wil je nou je voorspelling ook voor die mannen dus insturen? In ieder geval je nummer 1 van de mannen en vrouwen. Je mag ook je top 3 insturen. Mail het even naar podcast@deschuinekant.gmail.com. Doe het via onze Instagram-inbox, via onze Twitter-inbox, via onze Facebook-inbox. Kan allemaal.
Allemaal inboxen.
Kan je gewoon je top 3 kwijt, zorgen wij voor een mooie prijs.
En Teun, what's next? Gaan we nu gewoon live op de bank dat WK kijken en that's it? Of?
Nou, we gaan in ieder geval nabeschouwen op het WK. Dat doen we gewoon volgende week weer. Dat is dan 3 februari. Dan vind je weer een nieuwe Schuinekant.
In een hele nieuwe wereld.
In je podcastfeed met een hele nieuwe wereldkampioen. In ieder geval in verschillende categorieën. Bij de mannen misschien wel hetzelfde.
Laten we het hopen.
Nou, het wordt in ieder geval het wordt een mooi weekend.
Ik heb er heel veel zin in. Ik ga lekker op de bank liggen. Hoe ga jij het beleven?
Ik denk dat ik ook op de bank ga liggen. Met een klein pilsje erbij bijvoorbeeld.
Even vrijdagmiddag alvast boodschappen doen?
Ja man, tuurlijk. Ja. Zorgen dat de stoof op het vuur staat of zo, zodat ik daarna lekker kan eten.
Heerlijk. En ze hebben het ook zo goed bedacht, hè? Want dan is dat veldrijden straks voorbij. En dan precies dan begint de koers. We hebben nu al die gekke koersjes in Argentinië en zo.
Ga jij daarna kijken? Gaan we ons ook nog even tegen die tijd focussen?
Heb ik ook al weer zin
op de seizoensnabeschouwing. Misschien nog wel voor wat mooie extra's in het zomerseizoen. Daar gaan we eens over nadenken. Maar laten we eerst kijken naar het WK.
Eerste hoogtepunt van de Schuinekant. Dus tot volgende week dan.
Bereid je mentaal voor en tot volgende week.